Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 19, het ruime hemel rond en hoe goddelijk en hoe schoon. 19 vers 1 en 2. De schriftlezing is uit het boek der Handelingen, het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Handelingen 17, vers 1 tot en met 9. In aansluiting op de schriftlezing zingen we het vijfde vers van Psalm 96, geef de eer aan het eeuwig opperwezen. En door Amphipolis en Apollonia hun weggenomen hebbende kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in. En drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften, dezelve openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus die ik, zeide hij, ulieden verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinige. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de markt boeven en maakten dat het volk te hoop liep en beroerden de stad En op het huis van Jason aanvallende zochten zij hen tot het volk te brengen. En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de oversten der stad, roepende: dezen die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen, welke Jason in zijn huis genomen heeft. En alle deze doen tegen de geboden van de keizer, zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En zij beroerden de scharen en de oversten der stad die dit hoorden. Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vorig jaar hebben we met elkaar het 16e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen gelezen en daaruit het woord van God in uw midden bediend. Ik wilde nu de zendingsreis, de tweede zendingsreis van Paulus, verder lezen en met u gaan overdenken het 17e hoofdstuk van het boek der Handelingen. Onze tekst voor vanavond is dan het zojuist gelezen gedeelte van dit hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Laten wij samen Gods zegen bidden. Heere, barmhartig en genadig God, tot u nemen wij ook aan de avond van deze dag de toevlucht. Bij u willen wij ook vanavond zoeken die zegen die u alleen geven kunt. U weet, Heere, dat we weer bij elkaar zijn rondom uw woord, om dat met elkaar te lezen en te horen wat u ook in dit gedeelte van de Heilige Schrift ons te zeggen hebt. We zullen er in de geest getuigen van zijn hoe gij eeuwen geleden uw gemeente gesticht hebt in de Griekse stad Thessalonica, hoe daar een volk vergaderd is door uw overhoogde Christus, door uw woord, door uw geest, hoe mensen daar tot de levende God bekeerd werden, hoe mensen daar leerden geloven en Paulus en Silas werden toegevoegd, hoe mensen daar die verandering van binnen hebben meegemaakt en hoe gij ook naar buiten toe deed blijken dat daar een volk van u tot stand kwam. Ach Heere, dat zijn wonderen uit het verleden. Maar wat zij mochten ondervinden, hebben wij toch ook nodig. Wat daar geschiedde, dat moet toch ook in ons midden plaatsvinden, Heere. Ach, wij bidden van u dat gij ons datzelfde heil wilt schenken. Er is veel verschil tussen de Joden en de Grieken van toen en ons die in de 20e eeuw leven. Verschil in cultuur, verschil in allerlei situaties. Maar één ding hebben wij met hen gemeen. En één ding geldt van alle mensenkinderen op deze aarde. We zijn allemaal zondaren. En we moeten gered worden en dat kan alleen door u zelf. Door uw verlossingswerk, Heere Jezus. We hebben het daarom net zo goed als zij nodig dat ook in onze harten de Heilige Geest werkzaam is. En dat ook wij door de poort van de waarachtige wedergeboorte mogen ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Wij hebben het net als zij nodig, Heere, dat ook in onze harten dat waarachtige en levende geloof verwekt wordt. Dat u leert omhelzen, dat op uw woord leert hopen en dat bij u leert schuilen. Ach, Heere, als wij over deze dingen denken, als we uw werk in het verleden mogen aanschouwen, wilt u dan in het heden door diezelfde kracht en in diezelfde genade ons bezoeken en ons bearbeiden. En geef dat het zo een gezegend uur mag zijn in uw huis. Heere, scheld de vorst der duisternis dat hij geen verstoringen in de weg kan leggen. Hij is altijd in de weer om uw werk te verbreken en kon het zijn tegen te houden. Hij is altijd bezig om degene die bij zijn onderdanen horen zo te beïnvloeden dat zij geen aandacht schenken aan de roepstem die van uwentwege tot hen komt. En ook in het leven van hen die u vrezen kan hij nog met allerlei list en met allerlei geweld proberen om uw werk tegen te staan en de ziel in duisternis te laten vertoeven. Maar Heere, als gij opstaat, dan zal hij toch moeten afdeinzen. Dan zal hij toch zijn werk niet kunnen uitvoeren. Dan zal hij toch los moeten laten. Sta dan op, Heere, en toon het dat gij de Almachtige zijt. En dat u in uw soevereine majesteit, maar ook in uw grote zondaarsliefde vanavond nog mensen wil doen overgaan uit het rijk der duisternis in het rijk des lichts. Toon het, Heere, dat u ook vandaag nog wonderen wil doen door mensen in Sion te doen geboren worden en hen dat nieuwe, dat waarachtige leven te schenken. Toon het dat u ook vandaag nog uw kerk wilt beschermen, dat u uw volk nog wilt onderwijzen, dat u ze nog voedsel wilt meegeven op de levensweg, dat u ze nog bemoedigingen en aanwijzingen wilt geven ten aanzien van uw heilswerk en dat u ze nog wilt leiden door uw geest in al de waarheid. Wat hebben ook degenen die u vrezen dat bij de voorduur nodig, Heere? Want ze moeten het beleiden en de ervaring leert het hen ook. Uw woord heeft het hen al gezegd, maar de ervaring doet het hen ook ondervinden. Dat zij ook na ontvangen genade nog tot allerlei dwaalwegen geneigd zijn om van u af te wijken, om toch weer in een eigen gekozen weg te gaan, u uit het oog te verliezen. En wat blijft het dan nodig dat gij weer opzoekt en dat gij de hand grijpt en dat gij vastgeleiden wilt zijn op het smalle pad. Heren, mag dan inderdaad ondervonden worden, ook via de verkondiging van het evangelie, dat gij uw volk nog wilt leiden op de weg des levens. Maak zo uw weldaden in ons midden heerlijk. We vragen u dat niet, Heere, om iets in ons. Wij kunnen u ook niets aanbieden. Maar we doen alleen een beroep op het volbrachte werk van de Heere Jezus. Ach, wilt u ons dan om zijnentwil nog een genadig en barmhartig God zijn. Zegen zo ons en zegen al de... Wees gij daar waar uw woord verkondigd wordt en overal waar het evangelie gepredikt mag worden. Laat op deze dag uw rijk alom worden uitgebreid. Wil genadig wegnemen al onze zonden en verzoening doen over onze zonden, Heere. Geef dat we er meer besef van zullen hebben, dat alleen dat bloed van Christus reinigt van alle zonden. We kunnen zo gemakkelijk soms ook zeggen dat we zondaren zijn. En zelfs een schuldbelijdenis kan nog zo gemakkelijk over onze lippen komen. En dat is vaak het beste bewijs dat het niet meer dan lippentaal is. En dat we het in het hart soms zo weinig gevoelen. En dat we zo weinig smart en leed dragen ook vanwege onze zonden en ongerechtigheden. En daarom ook zo weinig waarachtige behoefte hebben aan dat bloed der verzoening. Heere, maak het eens anders en geef dat we het eens echt opnieuw of voor het eerst of opnieuw mogen beleven. Dat dat bloed van Christus een volkomen verzoening teweeg brengt. Dat het daarom zo waardevol en zo dierbaar is. En dat daarom het hart, het zeker het hart van hen die u vrezen, meer en meer werkzaamheden zouden moeten hebben met dat bloed en met die prijs die betaald is en met degene die de prijs betaald heeft, de Heere Jezus Christus zelf. En wilt gij zo meer en meer ook van die oefeningen geven, Heere, en inzicht schenken in het feit dat de Christus al die dingen moest lijden en dat hij van de doden moest opstaan en dat de Jezus die Paulus in Thessalonica predikte, inderdaad de Christus is, maar dan ook de volkomen zaligmaker. Heere, wilt gij uw volk die kennis geven? En wilt gij degene die u vrezen meer en meer uit die gerechtigheid van Christus doen leven? Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, niet alleen in uw koninkrijk en niet alleen ten aanzien van de verkondiging van het evangelie en de boodschap die doorgegeven mag worden. Maar wilt gij ook het werk der barmhartigheid gedenken, dat verricht wordt om mensen die moeten lijden en die in nood zijn wat hulp te bieden. Heer, het blijft altijd gebrekkig en er zijn situaties waarin wij niets kunnen doen of nauwelijks iets kunnen doen. Maar gij zijt toch een barmhartig God, Heere, die ook een beker koud water in de naam van uw Heere Jezus Christus uitgereikt nog tot een eeuwige zegen kunt stellen. Wij bidden van u, Heere, dat gij zelf als die barmhartige hoge priester met ontferming bewogen wilt wezen over allen die in nood zijn en die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Zegen gij ons land met onze regering en met het volk waar we deel van uitmaken. O Heere, wij smeken u dat gij geven wilt dat er opnieuw een vragen naar u en naar uw sterkte mag zijn. En naar die God die ook in het verleden in zo menig opzicht bewezen hebt dat u hier in ons land hebt willen wonen en werken. Laat die gezindheid die er toen was opnieuw gevonden worden. En wilt gij uw genade andermaal ook in ons volksleven bewijzen. Zegen gij degene die ons regeren. Geef hen de wijsheid die van boven is. Doe hen vragen naar u en naar de weg die gij wijst. En naar de wet die gij stelt. Zegen de volkeren van deze wereld. Zegen het volk Israël, Heere. We zullen vanavond weer horen van de Joden die zich verzet hebben tegen de apostel Paulus en met name tegen het evangelie van de Heere Jezus Christus dat hij predikte. En diezelfde gezindheid is er nog. Heere, wilt gij dat eens veranderen? En geef dat de sommigen uit Thessalonica velen mogen worden vandaag. Velen uit het volk van Abraham, die leren vragen naar de wortel van Isaï, naar de Heere Jezus Christus, naar de Jezus die de Christus is. En zegen zo uw woord ook voor dat volk. Doe de schellen van de ogen vallen, Heere, en geef dat ze zien mogen. Wij bidden u, hoor ons in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 87, het tweede, derde en vierde vers. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Dat is vers 2 van Psalm 87 en daarna zingen we ook vers 3 en 4. Toen Paulus en Silas de stad, de kolonie Filippi verlieten, mochten ze daar een gemeente achterlaten, nog maar klein, nog maar pas begonnen, maar toch een gemeente die de Heere begonnen was te stichten en die later uit zou groeien tot de kerk van Filippi, waar de apostel Paulus met zulke bijzondere banden aan verbonden gebleven is. Vooral ook vanwege de herinnering aan wat hij er zelf heeft doorgemaakt, en dat was niet gering. In dienst van het evangelie heeft hij smaadheid geleden. Hij heeft gevangen gezeten, samen met Silas, nadat ze gegeeseld waren. Maar door de wonderdaden des Heren, door de machtige hand van de Heren, zijn ze ook uit die gevangenis bevrijd en heeft de Heren het betoond dat hij ook in Filippi de machtige is en dat zelfs degenen die niet in hem geloven, zelfs degenen die toch verkozen om voort te blijven gaan op de weg van het verderf, dat zelfs diegenen hem toch moesten gehoorzaam zijn. En zo zijn Paulus en Silas vertrokken uit de stad Filippi. En dan vervolgt de apostel zijn reis door Macedonië. U weet, de Heere had hem via dat visioen in Troas geroepen om in Macedonië, in het noordelijk deel van Griekenland, het evangelie van de Heere Jezus te verkondigen. En dat niet alleen in Filippi. Macedonië is groter dan die ene stad. En zo zien wij in het volgende hoofdstuk de apostel zijn reis door Macedonië vervolgen. Hij gaat in zuidelijke, zuidwestelijke richting. En dan komt hij via Amphipolis en Apollonia in de havenstad Thessalonica. Die steden Amphipolis en Apollonia reist hij eigenlijk voorbij. Misschien dat ze daar een overnachting hebben gehad, maar meer dan ook niet. Er staat dat ze hun weg door die steden heen namen, maar verder wordt ons daarover niets verteld. Wel dat ze in Thessalonica kwamen en dat de apostel daar in ieder geval voorlopig is gebleven. Thessalonica was een belangrijke stad, een havenstad en ook een belangrijk politiek en cultureel centrum, gelegen aan een van de hoofdwegen van die tijd, waardoor datgene wat er in de stad gebeurde spoedig ook in de omgeving bekend kon worden. En zoals gewoonlijk, zo staat het er ook, gelijk hij gewoon was, gaat Paulus in Thessalonica op weg op zoek naar de synagoge. Hij zoekt allereerst aansluiting bij zijn volksgenoten die ook in Thessalonica te vinden waren en wel in een voldoende aantal om zelf ook een synagoge te kunnen onderhouden. En Paulus gaat daarheen omdat hij natuurlijk nauw contact wil hebben met zijn volksgenoten. Hij heeft ook heel wat met hen gemeen. Hij kan met hen zo zonder meer spreken over de heilige geschriften. Ze hebben toch ook de boeken van Mozes en ze hebben de ganse oud-testamentische kanon. En dat is het aanknopingspunt dat de apostel bij de Joden heeft. En vervolgens weet hij, zoals hij dat in de Romeinenbrief ook uitdrukkelijk naar voren brengt, dat het de wil van de Heere is dat het evangelie allereerst aan de Jood zal worden verkondigd. En ook aan de Griek. En daarom, hij houdt zich aan die regel. Hij houdt zich ook in dat opzicht aan de wil van de Heere. En hij zoekt dus eerst de synagoge op. En daar ontmoet hij het Jodendom. Maar ook de zich bij het Jodendom aangesloten hebbende Grieken. Die hier dan genoemd worden de godsdienstige Grieken. Dat wil zeggen, Grieken die eigenlijk met hun heidendom ontevreden waren, met hun veel godendom, niet meer uit de voeten konden, die met de afgoderij, met de afgodstempel eigenlijk in hun hart al gebroken hadden, op zoek waren naar wat anders, zich aangesloten hadden min of meer bij de synagoge en met de Joodse gemeenschap in Thessalonica meeleefden. En kennelijk waren er onder die godsdienstige Grieken ook een aantal voorname vrouwen, daarover straks meer. En als Paulus daar in de synagoge komt, dan past hij zich aan bij de gang van zaken in de synagoge. Daar werden de boeken van Mozes gelezen, daar werd uit de profeten gelezen. En er was ook gelegenheid om daar wat over te zeggen. Paulus had dat al eerder in zijn zendingsreizen gedaan en hij had ook van de gelegenheid die hem geboden werd al eerder gebruik gemaakt om aan de hand van wat er gelezen werd iets te zeggen, het woord te verkondigen. Dat doet hij in Thessalonica ook en dat wel op 3 achtereenvolgende Sabbatdagen. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in. En 3 sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften, dezelfde openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus de Christus is die ik, zeide hij, u lieden verkondig. Dus waar is het de apostel om te doen? Om het openen van de schriften het verklaren van het woord van God, maar dan speciaal met het oog op datgene wat die schriften zeggen omtrent de Heere Jezus Christus. Er is de apostel Paulus alles aan gelegen om de Joden, die nog blind zijn voor Christus, die hem niet hebben herkend en die hem daarom ook hebben verworpen en die in de verwerping van Christus voortleven. Er is de apostel Paulus alles aan gelegen om de ogen, de blinde ogen van de Joden te openen, zodat zij uit de schriften overtuigd zullen worden dat Jezus, die hij verkondigt, ook werkelijk de beloofde Messias is. En vandaar dat de apostel, net als dat de Heere Jezus dat zelf ook is gedaan heeft, denk aan de geschiedenis van de Emmausgangers, na de opstanding wandelt de Heere Jezus met die Emmausgangers immers, en dan begint hij bij Mozes, en dan gaat hij naar de profeten en naar de psalmen, en dan legt hij ze in de schriften uit, die dingen die van hem geschreven zijn. En dan toont hij uit de schriften aan de dingen die zij maar niet begrijpen, namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij van de doden moest opstaan en dat hij zo tot zijn heerlijkheid moest ingaan. Wel nu, dat heeft de apostel van de Heere Jezus, van de hoogste profeet, zelf geleerd. Dat voorbeeld volgt hij en zo probeert hij zijn volksgenoten, zijn oude geloofsgenoten vanuit de schriften te overtuigen dat Jezus moest lijden, moest sterven, moest opstaan en dat hij inderdaad de Messias is. Waarom doet de apostel dat? Oh, hij heeft het in de brief aan de Romeinen onder woorden gebracht. Omdat het hem in de ziel geschreven staat. Omdat hij niet anders kan. Hij wenst zijn broeders naar het vlees datzelfde heil te doen zien en beleven dat hem te beurt mocht vallen. Hij is niet voor niets bekeerd tot de Heere. Hij is niet voor niets tot geloof gekomen in de Heere Jezus Christus. En in het moment waarin hij open ogen kreeg, in het moment waarin hij de Christus die hij voor die tijd vervolgd had, denk maar aan het woord dat de Heere Jezus bij zijn verschijning aan Paulus zelf tot hem gesproken heeft. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dat die Christus die hij vervolgd had zich nu aan hem heeft willen openbaren. Dat moment waarop dat gebeurde is voor hem tegelijk het ogenblik geworden waarin de begeerte in zijn ziel ging branden om dat heil ook aan anderen te mogen meedelen en ook anderen de weg te wijzen naar die zaligmaker. En zo heeft de apostel Paulus 3 sabbatten lang daar gewerkt. Zo heeft hij met het woord gewerkt. Zo is hij niet met eigen meningen en met allerlei verhaaltjes gekomen. Nee, hij heeft met hen gehandeld uit de schriften. En met de schriften heeft hij een beroep gedaan op hun verstand. Zie, het staat er toch. Heeft hij een beroep gedaan op hun geweten. Heeft hij een beroep gedaan op hun hart. En heeft hij alles gedaan om ze te bewegen tot het geloof. En toen ging dat woord ook werken. Het bleek ook in Thessalonica, net als in Filippi, in het leven van Lydia, in het leven van de stokbewaarder. En net als op de eerste zendingsreis in Lystra, in Iconium en in Derbe. Het bleek ook in Thessalonica een kracht Gods tot zaligheid te zijn. Het ging werken. En we lezen en sommigen uit hen geloofden. En werden Paulus en Silas toegevoegd. Sommigen uit hen, dat ziet op de Joden. Op de Joden in de synagoge. Van hen zijn er die toch door de werking van dat woord, door de werking van de geest met het woord, tot het inzicht komen dat de schriften inderdaad leren dat Jezus de Christus is. Er zijn er die tot het geloof gebracht worden. Er zijn er wier harten ontsloten worden, wier vooroordelen weggenomen worden. Er zijn er die leren bukken en buigen onder het woord. Er zijn er die zich gewonnen mogen geven aan dat woord. Er zijn er die in de weg van bekering en geloof de Heere leren kennen. En zo doet de Heere zijn woord waar worden, namelijk dat zijn woord niet ledig tot hem wederkeren zal, maar dat het alles zal doen wat hem behaagt en dat het voorspoedig zal zijn in datgene waartoe hij het zendt. We weten de namen zelfs van een paar van degenen die tot bekering gekomen zijn uit de synagoge. Aristarchus en Secundus, u leest hun namen in het 20e hoofdstuk van dit boek der Handelingen. Maar ook onder de niet-Joden komt beweging. En zelfs nog rijker, zelfs nog overvloediger dan onder de Joden. En sommigen uit hen, uit de Joden, geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. Ze kleefden hen aan, ze bleven bij hen. En van de godsdienstige Grieken, niet sommigen, maar een grote menigte. Dus uit die van oorsprong heidense Grieken die al op zoek waren naar de waarheid en die zich daarom bij de synagoge min of meer aangesloten hadden, zijn er zelfs velen die tot geloof komen. Ook onder de heidenen werkt het woord. En van de voornaamste vrouwen niet weinigen. En hoe we dat dan allemaal hebben te verstaan, ik weet het niet helemaal of dat nou vrouwen zijn geweest die zelf in een aanzienlijke positie in de maatschappij stonden, of dat het vrouwen waren die met stadsbestuurders of wat dan ook voor mensen getrouwd waren en die zo in invloedrijke families hoorden, de aristocratie, hoe dat ook zij. Onder alle lagen van de bevolking, onder Joden en onder heidenen en ook onder de hogere klasse van de stad Thessalonica, doet het woord zijn werk en krijgt de Heere zijn volk. Christus aan de rechterhand van de Vader verhoogd, vergadert zich die gemeente door zijn woord en geest. En hij brengt ze ook in deze Griekse havenstad toe, die tot het eeuwige leven verkoren zijn. Het woord wordt geloofd, zoals Paulus later aan de Thessalonicenzen schrijven kan, dat ze zijn woord ontvangen en aangenomen hebben. Niet als eens mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. Dat is daar gebeurd. Het woord bleek een middel in Gods hand om levens te veranderen, om harten te ontsluiten, om ogen te openen. Het woord bleek een middel in de hand van de Heilige Geest om zondaren aan de Heere te verbinden. En zo kreeg de Heere daar in Thessalonica ook een gemeente. In Filippi had hij een volk. In Thessalonica ook, en het gaat erg snel. 3 sabbatten lang heeft de apostel daar gehandeld en gepreekt. En binnen een tijdsbestek van 3 weken is de grondslag voor de gemeente van de Thessalonicenzen gelegd. Ik denk dat de apostel daar langer geweest is. Want als we zijn brief lezen, dan komen we tot de ontdekking dat niet alleen uit de kringen van de Joden en van de godsdienstige Grieken mensen tot bekering gekomen zijn, maar ook uit de kringen van de afgodendienaars. Want hij schrijft aan de Thessalonicenzen dat ze van de afgoden bekeerd zijn om de levende God te dienen. Maar in korte tijd, in betrekkelijk korte tijd, heeft de Heere daar zijn gemeente gesticht. Dat heeft Satan ook gezien. En als Satan daar getuige van is, dan kunt u ervan op aan dat hij in de weer komt. Dat laat hij niet op zich zitten. Dat deed hij in Filippi niet. Dat doet hij in Thessalonica evenmin. En zoals hij het al vaker gedaan heeft, maakt hij ook nu weer gebruik van de Joden. Want laten er dan sommigen uit hen geloven in de synagoge. Het geldt niet van allen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, die zijn er dus ook. Joden die ongehoorzaam zijn en blijven. En die hun hart blijven sluiten en die zich niet willen laten overtuigen. En die dat woord dat Paulus brengen verwerpen. En die de boodschap van Jezus Christus niet accepteren. Ze zien dat er uit hun kring, ze zien dat er uit de kring van de proselieten, van de godsdienstige Grieken, overgaan Paulus en Silas toegevoegd worden. En dat die hoe langer hoe meer zich vervreemd raken van de synagogen. En dat werkt jaloezie. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, benijden dit. Ze namen het Paulus kwalijk, ze waren met afgunst vervuld. En dat laten ze merken ook. Ze gaan de apostel tegenspreken, ze gaan kwaad van hem spreken. Ze proberen hem tot zwijgen te brengen, ze proberen zijn werk, zijn woord verdacht te maken. Maar dat lukt niet en dan gebruiken ze een tweede methode. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, benijden dit. En dan komt de tweede tactiek, en ze namen tot zich enige boze mannen uit de markt boeven en maakten dat het volk te hoop liep en beroerden de stad en op het huis van Jason aanvallende zochten zij hen tot het volk te brengen. Ze maken dus gebruik van een aantal marktboeven. Niets nutten. Van die mensen die de hele dag de tijd hebben omdat ze toch geen werk verrichten. En die allerlei kwaad kunnen uitspinnen en met elkaar kunnen bespreken. Van die leeglopers. Van die onruststokers. Nou, daar maken de Joden gebruik van. Ze verlagen zich om de hulp in te roepen van deze marktboeven. En die weten wel wegen en middelen om het volk in oproer te brengen. Allerlei kwade geruchten worden over Paulus en Silas en Timotheus verspreid. Allerlei dingen worden er over hen uitgeroepen en het volk dat makkelijk op de been te brengen is, de massa die niet eens hoeft te weten waar het over gaat om toch al in beweging te komen, die komt inderdaad op de been. En zonder dat ze allemaal precies weten wat er nu eigenlijk gaande is en waar het over gaat, onder leiding van die marktboeven, gaan ze naar het huis van een zekere Jason, die aan Paulus en Silas en Timotheus gastvrij onderdak verleend heeft. Ze doorzoeken dat huis, want ze willen Paulus en de zijnen vinden, maar door Gods voorzienig bestel zijn Paulus en de zijnen op dat moment niet in het huis van Jason. Welnu, dan nemen ze Jason en enige anderen gevangen en ze slepen die voor de rechters van Thessalonica. En dan worden er beschuldigingen ingebracht, twee beschuldigingen. Deze mensen verstoren de openbare orde. Deze mensen brengen de wereld in beroering. En in de tweede plaats, deze mensen zijn vijanden van de bestaande regering, want ze zeggen dat er een andere koning is, een zekere Jezus. En zo worden Paulus en de zijnen in hun afwezigheid overigens beschuldigd van revolutie. En dat nota bene door die marktboeven. Die zelf nergens voor deugden. En wat maken ze een misbruik van de prediking van de apostel? Hoe komen ze erbij? Hoe komen ze erbij dat Paulus verkondigt dat er een andere koning is, namelijk Jezus? Ja, dat hebben ze Paulus horen zeggen. En terecht, dat heeft de apostel verkondigd. Maar de apostel heeft er geen twijfel over laten bestaan dat dat koninkrijk van deze koning niet van deze wereld is. Dat dat niet komt met uiterlijk gelaat, maar dat dat komt als een geestelijk rijk. En nu wordt de apostel beschuldigd van een revolutionaire boodschap, alsof het evangelie erop uit is om de orde die er in deze wereld is ondersteboven te keren. De woorden van de apostel worden verdraaid, zoals trouwens ook de Heere Jezus heeft moeten ondervinden. Want hetzelfde is hem verweten. Dat is de beschuldiging toch ook geweest van de Joden toen hij stond voor de rechter Pontius Pilatus. Dat hij van zichzelf zei dat hij een koning was. En Pilatus vroeg het hem, zijt gij dan een koning? En toen zei Jezus, gij zegt dat ik een koning ben, maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want als mijn koninkrijk van deze wereld zou zijn, dan zouden mijn dienaars voor mij gestreden hebben. En nu wordt het evangelie net beoordeeld en net behandeld als dat de Heere Jezus behandeld is. En ook die andere beschuldiging, deze die de wereld in beroering brengen. Wat een misbruik van het woord van de prediking van de apostel. Want natuurlijk is het waar dat dat evangelie als het komt wat doet, wat in beweging, wat in beroering. Is dat niet waar in het leven van een mensenkind? Heere, dat mensenleven aangaat raken met zijn woord, gebeurt er dan niet wat? Wordt er dan niet beroering teweeggebracht in zo'n hart? Dat hart, dat wordt onrustig, dat hart, dat gaat naar God vragen, dat hart, dat gaat andere dingen voeden en koesteren en denken. Zo'n leven dat aangeraakt wordt door het woord van de Heere, dat komt tot een verandering, er komt een omkering, er komt bekering. En in dat opzicht is het volkomen waar dat het evangelie de wereld in beroering brengt. Maar dat is wat anders als wat zij daarvan zeggen. Als wat anders als de beschuldiging van revolutie. En hoe loopt het dan verder af? Ja, Paulus en Silas en Timotheus zijn niet aanwezig. Dus kunnen de rechters over hen geen uitspraak doen. En kunnen ze hen ook zeker niet veroordelen. Maar ze willen van het probleem af. En men komt overeen met Jason, dat hij een soort borgsom zal geven, dat er verder geen moeite zal ontstaan in Thessalonica. Als ze van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. Maar dat heeft dan wel tot gevolg dat straks Paulus en Silas en Timotheus moeten vertrekken uit Thessalonica. Dat schijnt Jason beloofd te hebben aan de dienaren van de overheid van de stad. En dat is door hem eigenlijk met zijn borgsom bezegeld. Hij heeft verdere rechtsvervolging afgekocht door de afspraak te maken dat Paulus en Silas dan zullen vertrekken. Zo althans versta ik de woorden van onze tekst. En dan lezen we in het vervolg inderdaad dat Paulus weggaat uit de stad. Dat lijkt op een vlucht, dat lijkt op een nederlaag. Maar intussen mag hij de stad achterlaten in de wetenschap dat de Heere daar zijn werk begonnen is. En dat de Heere zijn werk ook voort zal zetten. Dat de Heere niet zal laten varen de werken zijner handen. Als hij weggaat, dan mag hij weten dat de Heere daar gewerkt heeft en dat zijn prediking, dat zijn arbeid niet ijdel was in de Heere. Is het dan een vlucht? Nee, want dan roept de Heere hem naar een andere plaats. Dan is Macedonië en Griekenland groter dan Filippi en Thessalonica. Dan zijn er andere zondaars die dezelfde boodschap moeten horen. En nu heeft de Heere zijn kerk geplant in die havenstad in het noorden van Griekenland. Hij zal voor zijn eigen werk zorg dragen. Zover de geschiedenis zoals die in de woorden van onze tekst wordt weergegeven. Wij willen ook vanavond proberen een aantal voor ons geldige, blijvende lessen uit deze geschiedenis te leren. En het eerste, ik ga nog even terug naar het begin. Het eerste waar ik uw aandacht nog een keer voor vraag is dit. Dat de gang van het evangelie wordt bepaald door Gods soevereine bestuur. De gang van het evangelie wordt bepaald door Gods soevereine bestuur. Waarom kwam Paulus in Thessalonica? Ja, waarom ging hij aan Amphipolis en Apollonia voorbij? Want daar reisde hij toch zomaar langsheen. Hij nam zijn weg door die steden heen, maar voor de rest gebeurde er niets. Ik zei zo pas misschien dat hij er een keer overnacht heeft. Misschien dat zelfs nog niet eens. Maar van enige arbeid en van enige prediking in die steden is geen sprake. Hij reist verder, totdat hij in Thessalonica komt en daar gaat hij wel prediken. En daar gaat de Heere ook werken. Waarom? Hoe komt de apostel erbij om naar Thessalonica te gaan? Hoe komt de apostel erbij om Amphipolis en Apollonia voorbij te reizen en daar niet te spreken? De enige antwoord op deze vragen is omdat God soeverein bepaalt waar het evangelie gebracht zal worden. God zendt zijn dienaren waarheen hij wil en wanneer hij wil. En hij doet dat zonder dat hij als de grote soeverein verplicht is rekenschap te geven van zijn daden. Waren er in Apollonia geen zondaren die het evangelie moesten horen? Waren er in Amphipolis geen mensen die in de nood van hun verloren leven ook belang hadden bij de boodschap van Jezus Christus als enige zaligmaker? Ja. Waarom gaat de Heere dan aan hen voorbij? Ja, Vader, al zo is geweest het welbehagen voor u. In zijn voorzienigheid, in zijn soevereiniteit bestuurt de Heere de gang van het evangelie. Zoals Paulus dat, en we vinden dat in het voorafgaande hoofdstuk, ondervonden heeft. Toen hij in Mysie het woord wilde prediken, maar de geest liet het hem niet toe. Toen hij naar Bithynië wilde gaan en de geest liet het hem niet toe. Waarom niet? Omdat de geest een andere weg had. Omdat de Heere Jezus Christus, verhoogd aan de rechterhand van zijn Vader, zelf bepaalt waar en wanneer hij de gegevenen des Vaders gaat toebrengen. Dat is zijn werk, dat is zijn beschikking. En wat een wonder is dat, gemeente, daar hebben wij niks in te zeggen, niets in te zeggen. Alleen we kunnen het wonder aanbidden, met name als dat woord tot ons kwam. Dat hebben ze in Thessalonica geleerd. Paulus, als hij nog maar nauwelijks aan het woord gekomen is in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen, nog maar nauwelijks heeft hij zichzelf geïntroduceerd, in het vierde vers van het eerste hoofdstuk komt hij al terug op die soevereiniteit, als hij zegt, wetende geliefde broeders, uw verkiezing van God. Daar lag het. Daarom moest hij naar Thessalonica, wist hij niet. Maar het bleek. Want de Heere ging daar aan het werk om zijn gemeente te vergaderen. En de geest had hem er gebracht. Hoe, ik weet het niet. Hoe de Heere Paulus duidelijk gemaakt heeft dat hij Amphipolis en Apollonia voorbij moest gaan, ik weet het niet. Maar innerlijk was de apostel overtuigd dat Thessalonica de plaats was waar de Heere hem op dat moment hebben wilde. En dat hebben ze in Thessalonica beleefd als een wonder. Gemeente, beleeft u het ook als een wonder? Dat het woord ook tot ons gekomen is door dezelfde soevereine beschikking van de Heere Jezus op de troon. Er zijn er zoveel die het nog nooit gehoord hebben. Er zijn er zoveel die zichzelf ervan afgekeerd hebben en tot wie het woord ook nooit meer komt. Maar tot ons komt het, en komt het geregeld, en komt het zondag aan zondag. En al veel meer sabbatten lang dan dat Paulus het in de synagoge van Thessalonica gebracht heeft. Waarom komt het tot ons? Waarom zoekt de Heere ons met dat woord op? Waarom gaat hij Amphipolis en Thessalonica voor Apollonia voorbij? Dat is het welbehagen Gods. En vooral wordt dat beleefd. En dan wordt het ook het voorwerp van aanbidding en verootmoediging. Als we in ons eigen leven mogen ondervinden dat dat woord niet alleen maar tot ons oor komt, maar dat het ook ons hart mag raken. En dat dat woord, gebracht door wie dan ook, ontvangen mag worden als wat het waarlijk is, Gods woord. Is dat in uw leven gebeurd? We kunnen allemaal zeggen dat het evangelie door de Heere zo bestuurd is dat het naar ons toe kwam. We zijn geen van allen onbekend met het woord van Gods genade. Met de Heere Jezus die in de schriften zich openbaart. Maar draagt het in ons leven vrucht? Is dat woord, is dat zaad van het evangelie in een weltoebereide akker gevallen in ons hart? En heeft het wortel geschoten? Is het vruchten gaan dragen? Hebben wij ondervonden dat dat woord levend en krachtig is? Ging het wat doen? Kwam er waarachtige bekering? Greep dat woord ons aan? Bracht dat woord ons op de knieën? Deed dat woord ons onze nood en ellende zien? Deed dat woord ons wanhopen aan onszelf? Deed dat woord ons zien dat er alleen bij de Heere uitkomst is? Deed dat woord ons verstaan dat de Heere Jezus Christus een gewillige borg en zaligmaker is? Met andere woorden, heeft dat woord in ons leven die kracht geoefend die het doet tot zaligheid? O, wat is het een wonder. Daar zovelen in Amphipolis en Apollonia en waar dan ook in de wereld gaan verloren. Dat de Heere dan naar ons wilde omzien. En dat hij met zijn woord in ons leven wilde komen. En dat hij zijn pijlen op ons hart richtte. En dat die pijlen nog doel troffen ook. Dan moet deze wetenschap, dat de Heere soeverein de weg van zijn woord bepaalt, ons tot verootmoediging en tot aanbidding brengen. Heere, waarom was het op mij gemunt? Maar als dat woord in Thessalonica komt, en als er dan zijn die ongehoorzaam waren en bleven, en als datzelfde woord door de Heere bestuurd wordt en als het naar ons komt en als er ook in ons midden ongehoorzaam zijn en blijven. Ach, daarmee is niet teniet gedaan dat de Heere de gang van zijn woord zo heeft bestuurd dat het ook in onze oren klinkt. Maar als het geen vrucht draagt, als het niets uitwerkt, als onze harten gesloten blijven, als we wel onder het woord zitten en het misschien ook nog wel toestemmen, maar als het verder geen effect heeft, als ons leven er niet door aangetast wordt, als onze harten er niet door, ontsloten worden, als ons leven er dus hetzelfde onder blijft, weet u, dan hebben we de weg geweten. God in zijn bestuur heeft het gewild dat wij de weg zouden weten. Dat we het goed zouden weten, dat we van zijn genade op de hoogte zouden zijn, dat we de naam, de enige onder de hemel tot zaligheid gegeven, zouden kennen. Maar als we die weg niet bewandelen, wat dan? Het is een voorrecht dat de Heer het zo bestuurd heeft dat wij dat woord hebben, maar het is een verantwoordelijkheid ook. Als het nu eens ons ledig en onvruchtbaar laat, dan zullen wij die de weg geweten hebben, zoals de Heere Jezus zelf gezegd heeft, met vele slagen geslagen worden. Dan mag de wetenschap dat de Heere zijn woord naar ons toegestuurd heeft ons wel met vrees vervullen, want de Heere vraagt rekenschap. O, laten we ons dan buigen voor die God. En laten we ons dan bekeren tot die God en smeken om het werk van zijn geest, zoals hij het in Thessalonica tot openbaring bracht, opdat wij ook mogen gaan kennen de kracht van dat evangelie tot zaligheid van onze ziel. De tweede les die we uit dit gedeelte leren is dat de voornaamste taak van de kerk de verkondiging van het woord is. En, daar direct maar mee verbonden, dat de ware verkondiging van het woord prediking van de Heere Jezus Christus is. Wat kon Paulus doen in Thessalonica? Door de achterbuurten heen lopen om te kijken hoe erbarmelijk de situatie was van de armen in de stad. En dan tegen Timotheus en Silas zeggen, nou, wij mogen wel eens naar de overheid van deze stad toe. En ze mogen ze wel eens aansporen dat ze eens wat gaan doen. Tot verlichting van de nood en van de ellende van deze arme paupers in de stad. Om het maatschappelijk leven zo een beetje op een beter niveau te brengen. Wat hulp te bieden aan de verdrukte groepen in de maatschappij. Had hij best kunnen doen. Want er waren verdrukte groepen en er waren misstanden en er waren allerlei dingen die niet deugden. Ook in het licht van Gods woord niet. Maar de apostel is naar de synagoge gegaan. Want hij wist één ding. Hij wist één ding. Arm of rijk in Thessalonica. Een mens heeft een schuld bij God. En een mens heeft een verloren ziel. En een mens kan alleen maar behouden worden als God hem genade bewijst. En toen is Paulus niet een comité gaan vormen en niet allerlei actiegroepen gaan vormen en niet met spandoeken door de straten van Thessalonica gegaan, maar hij is gaan handelen uit de schriften. Hij is het woord gaan verkondigen. Het woord van Gods genade. En dat woord, ik zei het, dat verbinden we direct aan de verkondiging van dat woord. Was voor Paulus Christusprediking. Wat hij aan de Korintiërs schrijft later, dat kan hij ook aan de Thessalonicenzen zeggen. Ik had mij voorgenomen niet anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd en die opgestaan. Wat deed de apostel? Hij handelde met hen uit de schriften. Die opende hij en hij stelde uit de schriften voor ogen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is die ik, zeide hij, u verkondig. Waarom is de apostel alleen maar bezig met de prediking van de Heere Jezus Christus? Waarom is dat zo belangrijk voor hem? Waarom besteedt hij al zijn kracht en al zijn adem aan de verkondiging van die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is? Nou, precies om die reden. Omdat dat de enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Omdat de mens alleen maar behouden kan worden door het geloof in die naam. Dat heeft de apostel geleerd. Dat hebben de schriften hem gezegd. En dat heeft Gods geest hem in de ondervinding geleerd. Een mens is een verloren zondaar. En nou kan je als Jood proberen, met name als je leeft als een fariseer, proberen je eigen gerechtigheid op te bouwen uit de werken der wet, maar het baat niet. Jezus Christus, Hij alleen, kan redden van het verderf. Zijn bloed alleen kan de schuld der zonde wegnemen. Zijn geest alleen kan het hart reinigen en kan het hart vernieuwen. De apostel heeft het zelf geleerd en het is voor hem de boodschap geweest. Die ligt in zijn hart en die brandt op zijn lippen en die hij kwijt moet waar hij ook maar kan. Gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. En die boodschap, hij is nooit moede geworden om die te brengen. Dat is het thema geweest waar hij mee bezield was. Om het te verkondigen dat God zijn zoon gezonden heeft. En dat Christus zich tot in de dood heeft willen vernederen. Dat hij zijn leven heeft willen geven aan het kruis van Golgotha. Dat hij moest lijden omdat hij de toorn Gods tegen de zonde wilde dragen. Dat hij moest sterven omdat er voor geen andere manier aan de gerechtigheid Gods voldaan kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Maar ook dat hij moest opstaan van de doden tot bezegeling van zijn werk en tot verklaring van Gods wegen. Dat nu aan alle gerechtigheid genoeg was gedaan en dat de toorn Gods gestild was. Die boodschap, die heilsboodschap, de apostel wil niet anders weten dan dat te verkondigen. En dat is tot zaligheid van zondaren. Ach, wat is het dan een gebazel als de kerk een andere boodschap verkondigt. Er wordt geen mens door getroost en er wordt geen hart door veranderd en er wordt geen ziel mee verlost. Maar die boodschap die ons spreekt van degene die de banier draagt over 10.000. De boodschap van hem die verkon, de boodschap van hem die de volmaakte in schoonheid is. Die de gehoorzaamheid aan God heeft gegeven. Die de gerechtigheid heeft volbracht. Die de schuld uitgedelgd heeft. En dat door zijn bitter lijden en sterven. Die boodschap is het waardoor het hart vervuld kan worden met heilbespiegelingen. Die boodschap is het waardoor een zondaar getroost kan worden in de rouw over zijn zonde. Dat heil van die Christus, dat is het antwoord op het hart dat zegt: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Nou gemeente, dat is het wat verkondigd moet worden. De apostel Paulus heeft het gedaan. De Heere Jezus heeft het zelf gedaan. Hij heeft zichzelf verkondigd als de weg, de waarheid en het leven. En die boodschap is het nog. Ook 20 eeuwen later, waar een mens, een zondaar, een ellendig schepsel het van hebben moet. De boodschap der schriften, dat de Christus moest lijden en opstaan. En gemeente, als die boodschap, en dat is de volgende les, als die boodschap verkondigd wordt, dan zal de Heere zijn woord niet ledig doen wederkeren. En dan gaat het niet over de hoeveelheid vrucht, want dat is op de zendingsreizen van Paulus soms ook verschillend. Er waren er in Thessalonica uit de Joden sommigen, uit de godsdienstige Grieken een grote menigte en uit de aristocratische vrouwen niet weinigen. Aan het eind van dit hoofdstuk lezen we van Paulus in Athene. Daar waren er maar een paar. Toen de meesten zich van de apostel afkeerden in ongeloof en toen ze met een spotlach om de lippen hem de rug toekeerden en tegen elkaar zeiden: we zullen hem nog wel eens een keer horen. Toen waren er toch, al waren het er maar een paar, die geloofden en die Paulus aanhingen. Niet veel, maar er was ook daar, op de Areopagus, te midden van de filosofen van de stad, vrucht. Want de Heer heeft het beloofd dat zijn woord niet ledig tot hem wederkeren zal. Zijn woord aangaande de Christus, zijn woord aangaande de waarachtige verlossing van een zondaar door het bloed van Christus. De Heere maakt dat woord waar. Hij heeft dat alle eeuwen doorgedaan. Zelfs als het erop lijkt voor de dienaar van het evangelie dat het ploegen op rotsen is. Zelfs als het erop lijkt dat er niemand is die er acht op slaat. Dan komt het toch openbaar, vroeg of laat, dat er zijn voor wie dat woord het zaad der wedergeboorte werd. En de spijze der ziel, de Heere heeft het beloofd. En hij komt op zijn woord niet terug. Daarom mag er gezaaid worden in hoop. Daarom mag er gepredikt worden in hoop. En zoals Paulus het ondervond, zo mag het de ondervinding van al godsdienstknechten zijn bij tijden. Dat hun arbeid toch niet ijdel is in de Heere. Het is geen vergeefswerk om dienstbaar te zijn in het koninkrijk. En dat geldt niet alleen van hen die tot de ambtelijke dienst geroepen zijn. Maar dat geldt ook van diegenen die op een andere manier het zaad van het evangelie mogen uitstrooien. Als dat in afhankelijkheid van de Heere geschieden mag. Als dat geschieden mag waarachtig met het oog op het heil van de onsterfelijke zielen van hen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, met name onze kinderen. Als dat gebeuren mag met het oog op die enige zaligmaker van zondaren die de vergaderaar van zijn kerk is en die ze nog hebben wil. Die met hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing wenden. Dan mag het gebeuren in hoop dat de Heere die arbeid, hoe gebrekkig, met hoeveel tekorten ook, toch nog zegenen wil. Want zijn woord zal niet ledig tot hem wederkeren, maar het zal doen wat hem behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Maar dan ook dit, gemeente, en dat is ook de praktijk. als dat woord in getrouwheid gepredikt wordt, dan veroorzaakt het altijd verdeeldheid. Ook dat. Zie maar, en sommigen uit hen geloofden, die vielen aan de goede kant. Die werden Paulus en Silas toegevoegd. Daarin kwam het werk van de Heere openbaar. Die bogen, die onderwierpen zich, die gaven zich gewonnen. En die begeerden meer onderwijs en vandaar dat ze bij Paulus en Silas begeerden te blijven. Maar vers 5, de Joden die ongehoorzaam waren. Ziet u het, de synagoge is verdeeld. Ze hebben onder dezelfde prediking gezeten. Ze hebben hetzelfde woord gehoord. Het was bij de ene reuken des levens ten leven. En bij de andere reuken des doods ten dode. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Waar komt die verdeeldheid vandaan, die trouwens de Heere Jezus ook aangekondigd heeft? Ik ben gekomen om een mens tweedrachtig te maken. De man tegen de vrouw en de vrouw tegen de man, zegt de Heiland. En de zoon zal opstaan tegen de vader en de dochter tegen de moeder en de schoondochter tegen de schoonmoeder. En eens mensen huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Hoe komt dat? Is dat omdat die ene in de synagoge makkelijker tot geloof te bewegen was? Was dat een gevoelige natuur en kon Paulus met hem wat bereiken in de weg van manipulatie met het woord? En kon hij hem bewegen om zijn vrije wil te gebruiken en de goede keus te doen? Terwijl die andere meer hardnekkig en weerbarstig bleken te zijn? Ligt het in de aard, in de natuur van de mens? Het ligt in het evangelie, gemeente. Daar in de eerste plaats in. Hoe dan? Vindt u het zo'n wonder dat er waren in de synagogen van Thessalonica die ongehoorzaam waren? Vindt u dat zo'n wonder? Ongehoorzaam aan het woord dat de apostel predikt aangaande de Heere Jezus Christus. Daar zit je dan als Jood. En dan heb je je leven lang je best gedaan om in de weg van gehoorzaamheid aan de goddelijke wet, om in de weg van gehoorzaamheid, extra gehoorzaamheid aan de vaderlijke inzettingen en de regels die de rabbijnen hebben opgesteld. Daar heb je je leven lang je best gedaan om op die manier wat te zijn voor God. Om op die manier een gerechtigheid te bezitten. Om op die manier voor God te kunnen bestaan. Dan zul je vasten 2 maal per week en de tienden geven van alles wat je bezit. En dan komt daar de apostel Paulus zeggen, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan moet je al die gerechtigheid inleveren. Dan komt daar de apostel Paulus verkondigen dat er geen mens goed is, dat er geen mens rechtvaardig is, dat er niemand is die uit zichzelf God zoekt. Maar dat het alleen goddelijke genade is als een mens behouden wordt. En dan moet je buigen. Komt er een apostel verkondigen dat je als Jood met al je ijver en je godsdienst en je inspanning en je deugd en je braafheid toch van hetzelfde soort bent als de gemeenste hoer in de havenstad van Thessalonica. Dat is te vernederend. Dat is te pijnlijk, dat is een ergernis. En om dan te geloven in een gekruisigde Christus, want de apostel probeert aan te tonen dat hij moest lijden, dat hij moest sterven, dat hij zijn leven moest afleggen, dat hij zijn bloed moest vergieten, dat dat allemaal nodig was omdat er anders geen prijs goed genoeg zou zijn om die hemelhoge schuld te betalen, om die ongerechtigheid te verzoenen. Als een mens denkt dat hij wat is en hij hoort zo'n boodschap, dan zegt hij, maar daar ben ik niet van gediend. En geen wonder. Geen wonder dat er waren die ongehoorzaam waren. Oh ja, als de apostel het woord acceptabel gemaakt had. Als hij wat water in de wijn gedaan had. Als hij het stuk van de ellende niet zo diep had aangeboord. En als hij van de Heere Jezus Christus een zaligmaker gemaakt had. Die samen met wat de mens dan zelf doet, wel zorgt voor de verlossing. als die zo gepreekt had, had hij ze allemaal gehad in de synagoge van Thessalonica. Dan waren ze allemaal met hem meegegaan. En dan hadden ze allemaal gezegd, wat een boodschap, hadden we dat maar eerder gehoord. Maar als het evangelie gebracht wordt, waarbij de mens op het diepst vernederd wordt, omdat Christus alleen verhoogd en verheerlijkt zal worden, dan zijn er in Thessalonica synagogen die zeggen, nee Paulus, en ze gaan tegenspreken, en ze gaan lasteren, want ze handhaven zichzelf. Nou, en zo zorgt het woord voor verdeeldheid, gemeente. Hebt u dat dan nooit in uw eigen leven gemerkt? Wat daar in Thessalonica synagoge gebeurde, dat is hier in de kerk bij mijn weten, althans in mijn aanwezigheid, nooit gebeurd. Dat u opgestaan bent en dat u begon tegen te spreken. Maar als u nou eens gezegd had wat er leefde in uw hart. Als u het nu eens zeggen zou, wat er leeft in uw hart. Dan zouden er toch zijn die, als ze eerlijk waren, moesten zeggen, dit woord, deze reden is hard. Niet waar? Om nou afgebroken te worden en uitgekleed te worden en geen gerechtigheid meer over te houden en met de ergste zon daarop een hoop geworpen te worden en te moeten horen, maar luistert u, te moeten horen dat er in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. Dat roept toch verzet op in het hart. Te moeten aanvaarden dat de Heere ons onder het oordeel beslaat. Om te moeten horen dat de Heere geen goed in ons bespeuren kan. Daar ga je dan met al je godsdienst. En met al je kerkgangen, met al je ijver voor de oude waarheid er nog bij. En dan nog voor God geen verdiensten of waardigheid of gestalte te hebben. Nog verdoemelijk voor de, in de ogen van de Allerhoogste. Deze reden is hard. En om te horen dat er alleen maar zaligheid in een zaligmaker, in de Heere Jezus Christus ligt. In zijn bloed. Voelt u, het woord maakt scheiding. Wie valt ervoor? En wie er niet voor valt, die verhardt zich ertegen. Die handhaaft zichzelf. Of die gaat in onverschilligheid verder. Dat kan ook. Dat we in onverschilligheid verder gaan. En dat we vanuit de gedachte denken en leven. Het zal onze tijd wel duren. En zo wordt er dan geregeld gepreekt. Nou ja, af en toe dan klinken die tonen. En bangmakerij, denkt de een. En de ander die denkt, hij wint zich weer een beetje op. Maar zo heet zal die soep niet gegeten worden. Oh. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon van God ongehoorzaam is. De toorn Gods blijft op hem. Die de Zoon van God ongehoorzaam is. Dat is precies hetzelfde als wat van de Joden in de synagoge daar gezegd werd. Ze waren ongehoorzaam. En toen bleef de toorn Gods op hen. En of we nu in bittere vijandschap, in dreiging en in moord, zoals Saulus van Tarsen wel eer ons verzetten, of als dat we in onverschilligheid voortleven en verder gaan en niet buigen, niet buigen, niet om genade smeken, niet de weg der verlossing gaan, de toorn Gods blijft op ons. En ook al gedragen we ons allemaal fatsoenlijk en ook al is het aan de buitenkant niet af te lezen naar welke kant we vallen. Het woord brengt verdeeldheid. Straks wordt de verdeeldheid zichtbaar, gemeente. Als de Heere bij zijn wederkomst de schapen en de bokken gaat scheiden. En als hij de een aan zijn rechterhand en de ander aan zijn linkerhand plaatst. En als hij dan onderzoek gaat instellen naar datgene wat wij met zijn woord, met zijn evangelie gedaan hebben. En dan valt de beslissing bij deze vraag. Hebben wij geloofd in de enig geboren Zoon van God als onze zaligmaker en verlosser? Of niet? Om welke reden niet, dat is van tweede belang. Maar hebben wij hem leren nodig krijgen, of stelden we het buiten en zonder hem? Onder de prediking van het woord geschiet het een, zowel als het ander. Dat is het gewicht van de eeuwigheid. Sommigen geloofden, maar de Joden die ongehoorzaam waren. En van wie geldt het eerste? En van wie geldt het tweede? Ik zou nog meer willen zeggen over andere lessen, maar laten we hier eindigen. Amen. Psalm 105, het eerste vers. Wilt u nu zelf uw woord achtervolgen met uw zegen? Wilt gij dat woord zo tot een zegen stellen, Heere, dat er ook in ons midden mogen gevonden worden die geloven? Stond van de Joden geschreven in Thessalonica, sommigen geloofden, maar van de godsdienstige Grieken stond een grote menigte en van de aanzienlijke vrouwen niet weinig. Heere, uw arm is niet verkort. U kunt er ook velen toebrengen. O, één bekering is een wonder, het is waar. Eén ziel gered van het verderf is een eeuwig wonder. En over één zondaar die zich bekeert is al blijdschap in de hemel. Maar Heere, u hebt toch meer genade dan alleen voor die ene zondaar. En voor dat ene verloren leven wilt gij in ons midden uw grote naam groot maken, uw deugden verheerlijken, wonderen doen. En de tegenstand die er in het natuurlijke hart is, het verzet dat er leeft, de onwil om te buigen, wilt u dat overwinnen en breken. Heere, gij die in Thessalonica wonderen deed, doe het ook. In ons midden, uw naam tot eer, onze zielen tot zaligheid. Gedenk ons nu als we deze plaats verlaten. Laten we het woord niet kwijtraken, Heere. Laten we het niet afschudden. Laten we het niet vergeten. Als we weer bezig moeten zijn met andere dingen, als de arbeid morgen weer roept en als we op andere manieren weer onze gedachten op allerlei zaken moeten richten, laat dat woord ons dan toch bij mogen blijven. Laat het in onze harten mogen postvatten en wilt gij het nog tot een zegen stellen. Heere, wees met ons in al de gang van ons leven. Zegen ons in deze dagen die voor ons liggen. Zegen het bruidspaar dat vrijdag hoopt te trouwen en dat hun huwelijk hoopt te laten bevestigen in het midden der gemeente. Geef hen met de hunnen een gezegende dag. En wilt gij uw genade verheerlijken om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 145, het vierde vers. 145, het vierde vers. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.